Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 9 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Psalm 9, vers 1 en vers 2. U zal worden voorgelezen Psalm 9. Ik herhaal Psalm 9. Doch eerst stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Mutlabben. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid, en hebt gij de steden uitgeroeid? Hun lieder gedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Psalm zingt de Heere die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij zoekt de bloedstortingen en hij gedenkt dezelve. Hij vergeet het geroep der ellendigen niet. Zijt mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan, gij die mij verhoogt uit de poorten des doods. Opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochters Sions vertelle, dat ik mij verheuge in uw heil. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Hun liedervoet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heere is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen. Higayon, Sela. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken, laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrees aan, laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Sela.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 9, de versen 8 tot en met 11. Psalm 9, de versen 8 tot en met 11. En ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor Psalm 9 en we lezen daarvan de versen 11 en 12. En die uw naam kennen zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Psalm zingt de Heere die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden. Gemeente, deze psalm kunnen we lezen als een loflied, een danklied op Gods grote daden. In de GBS-editie van de Statenbijbel lezen we boven deze psalm: danklied voor verlossing. Anderen oordelen daar wat anders over, komen er zo nog wel op. Maar laten we daarmee beginnen. Een danklied voor verlossing. De Heere wordt gedankt. En in deze psalm komen we dan tegelijk ook tegen het leven van de rechtvaardigen. En dat bepaalt ons ook versen 11 en 12 bij. Hoe er op al die verlossende daden van de Heere wordt geantwoord. En hoe een rechtvaardige daarmee omgaat. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Psalm zingt de Heere die te Sion woont. We beluisteren dan in dit gedeelte van de Bijbel een tweetal gedachten. In de eerste plaats dat de rechtvaardigen de Heere kennen, die uw naam kennen. En in de tweede plaats dat de rechtvaardigen Gods daden verkondigen. Verkondigt onder de volken zijn daden. Dus nogmaals, het gaat over een lof en een danklied en over het leven van de rechtvaardigen. In de eerste plaats kennen ze Gods naam en in de tweede plaats verkondigen ze zijn daden. Gemeente, wij weten allen dat een mens woorden kan uitspreken. We weten ook dat een mens gedachten kan hebben. En we weten ook dat iemand bepaalde daden kan doen of nalaten. Een mens is een redelijk wezen en hij openbaart zich in zijn gedachten, zijn woorden en zijn daden. Nu is het eigenaardige bij mensen dat ze toch vooral hun eigen goede daden nogal belangrijk vinden. En dat ze daar met elkaar over spreken en met elkaar ook van gedachten over wisselen. De een heeft dit gedaan, de ander heeft wat anders gedaan. En zeker ook in de vakantietijd en in de tijd daarna, dan staat toch vooral wat wij allemaal gedaan hebben, vooral erg centraal. De een is in Nederland geweest, de ander in Duitsland, weer een ander in Zwitserland en weer een ander in Frankrijk of Duitsland of noem het verder maar op. En daar hebben we natuurlijk zo het een en ander gedaan. Mag dat niet? Natuurlijk mag dat. Een mens is tenslotte geen machine en elk mens heeft ook rust nodig. En elk mens mag ook gebruik maken van de goede gaven die de Heere hem geeft. Dat betreft dus ook Gods natuur en dat betreft ook de aardse dingen die we van de Heere ontvangen. Alleen op welke manier zijn we daar nu mee bezig? Wereldse mensen zijn er op een wereldse manier mee bezig en hebben daarmee wereldse bedoelingen. De kerk Gods is daar op een gode aangename manier mee bezig en heeft daarmee goddelijke bedoelingen. En dan gaat het daarin om de eer en om de verheerlijking van God. Daarover gaat het ook in Psalm 9. De dichter roemt in de grote daden Gods, zoals we dat zo vaak tegenkomen in het psalmboek. Zoals deze psalm ook begint in het tweede vers. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. Als u zo'n vers leest, dan is dat misschien voor ons een wat moeilijk vers. Omdat wij die wonderen van God niet kennen in ons leven. En als wij die niet kennen, dan hebben we natuurlijk ook weinig om over te spreken. Dan gaat het gesprek vaak over aardse dingen, omdat we daar wel veel van kennen, omdat we daar wel voluit van genieten. Gods volk echter kent de wonderen des Heren. die zijn daar ook verlegen om. En vandaar dat ze van die wonderen des Heren begeren te spreken en de Heren daarvoor loven. Kent u ook die wonderen Gods? De dichter van de 20e psalm, die heeft het daar ook over. Hij zegt in het 8e vers, deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren, onzes Gods. Ik zal de Heren loven met mijn ganse hart. Dat is niet oppervlakkig, dat is niet overbodig, dat is nu wat de Heren leert op de leerschool van genade, op de leerschool van de Heilige Geest. Psalm 9 dringt tot ware dankbaarheid, dat leven der dankbaarheid, om de Heren te erkennen voor zijn daden. De 9e psalm, waarvoor wij vanmorgen uw aandacht vragen, is in relatie met de 10e psalm een wat opmerkelijke psalm. In de eerste plaats is het van belang om even aan te stippen dat er onder de verklaarders wat verschil van mening is of psalm 9 en psalm 10 nu bij elkaar horen en of dat oorspronkelijk één psalm is geweest, of dat het hier gaat over twee verschillende psalmen. Oude vertalingen van de Bijbel, bijvoorbeeld de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Septuaginta, die voegt psalm 9 en psalm 10 bij elkaar. En in die oude vertaling van de Bijbel heeft daarom psalm 9 niet 21 versen, maar 39 versen. Dan komen de 18 versen van de volgende psalm er nog bij. Zo ook in de Rooms-Katholieke Bijbel. U weet de Rooms-Katholieke Bijbel. De Rooms-Katholieke Kerk heeft één officiële vertaling. Die noemen we de Vulgata. En in de Vulgata, daar is psalm 9, een psalm van 39 versen. En daar is dus psalm 9 en psalm 10 tot één geheel gemaakt. In onze Statenbijbel is dat echter anders. En dat komt omdat onze Statenbijbel weer teruggrijpt op Joodse Hebreeuwse handschriften. En in de Hebreeuwse handschriften, althans de oude Hebreeuwse handschriften, is psalm 9 en psalm 10 verschillend, onderscheiden. Wij volgen ook die lijn. Het gaat dus om twee aparte psalmen. Zo stond het in de Hebreeuwse handschriften. Zo ook zullen wij het vanmorgen behandelen. En dan komen we bij een tweede belangrijke vraag bij de 9e psalm. Wat is dit eigenlijk voor psalm? Is dit misschien een klaaglied, zoals sommigen denken? Dan gaan we vooral naar het slot van deze psalm. We lezen bijvoorbeeld in vers 20, sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken. Dan denken we ook aan vers 14. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan, gij die mij verhoogt uit de poorten des doods. Zonder twijfel zitten er in deze psalm hele diepe, klagende elementen. Maar wat overheerst nu in deze psalm? En hoe gaan we deze psalm lezen? Wat is het onderwijs van de Heilige Geest aan de gemeente Gods in deze psalm? We hebben vorige week gezien bij psalm 7 dat de Heere recht doet. Dat is het onderwijs van psalm 7. We hoeven dus niet zelf van ons af te slaan. We hoeven niet eigen rechtertje te spelen. Wel mogen we de overheid inroepen om als er onrecht gebeurt, de overheid op haar plicht te wijzen. Maar wij hoeven onszelf niet te wreken. We mogen de binnenkamer opzoeken en onze persoonlijke nood en het onrecht wat ons wordt aangedaan aan de Heere bekendmaken. Dan zal de Heere dat wreken. Het zij in dit leven, het zij straks bij het laatste oordeel. Dat mogen we ook weer aan de Heere overlaten. David mag schuilen bij God, in al het onrecht wat hem wordt aangedaan. Psalm 9, dat gaat over Gods verlossende daden. Dat de Heere ingrijpt in deze wereld, ingrijpt ten behoeve van zijn kinderen, en dat hij zijn volk en zijn kinderen verlost, en dat dat ook wordt gezien, en dat David daarvan mag zingen. Vandaar dat deze psalm begint met de lof des Heeren. Ik weet wel, gemeente, dankbaarheid, dat is een wat moeilijk begrip. Je hebt sommige mensen die zijn altijd maar dankbaar, en die praten over dankbaarheid, en ze zijn zo blij en ze zijn zo dankbaar. Maar waarover zijn ze dan dankbaar? Soms gaat het alleen maar over aardse dingen. En dan is het de vraag of het wel de ware dankbaarheid is. Maar aan de andere zijde, in de Bijbel komen we wel mensen tegen die iets kennen van de ware dankbaarheid. Het is ook niet goed als we voorgeven een christen te zijn en altijd met een lang en zuur gezicht over de wereld lopen. Dan zou het ook wel kunnen dat we nog nooit iets begrepen hebben van die ware dankbaarheid. Het is niet goed als wij steeds opnieuw onze kracht zoeken in negatieve dingen. Want dit klopt niet en dat klopt niet en dat is niet goed. En ik zag het zo en ik doe het zo. Dan komen we in Psalm 9 toch wel iets anders tegen. Hier in Psalm 9 komen we iets tegen van die oprechte dankbaarheid. Daar begint de psalm mee. In het tweede en in het derde vers. David heeft eigenlijk geen woorden genoeg om zijn blijdschap in de Heere uit te drukken. Hij zegt in het derde vers: ik zal mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Psalm zingen, zang, psalm zingen. Het heeft alles het karakter van dankbaarheid, van blijdschap over de daden des Heeren. En als we dan die psalm zo eens even voor onszelf langslopen, dan blijkt dat in de eerste twee versen, 2 en 3, de dichter zijn dankbaarheid uit. Vervolgens zien we dan in de daaropvolgende versen, de versen 4 tot en met 6, wat de Heere heeft gedaan. Dan gaat het over Gods daden. Lees maar in het 5e vers: want gij hebt mij recht en mijn rechtszaak afgedaan. Psalm 7 ging over de vraag: doet God recht? Het antwoord was ja. En hier in Psalm 9 lezen we dat ook: want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Wat we in Psalm 7 hebben gehoord, is in Psalm 9 werkelijkheid geworden. Ziet u dat Gods woord op elkaar ingrijpt en dat het ene gedeelte van de Bijbel het andere aanvult en verdiept. En dat God een waarmaker is van zijn woord. In de versen 4 tot en met de versen 6, daar lezen we iets over Gods daden. En dat hij het opneemt voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Hij is de rechter der gerechtigheid. In de versen 7 tot en met vers 12, daar lezen we wie God is. De dichter begint met blijdschap, 2 en 3. Hij vertelt ons iets van Gods daden. De versen 4 tot en met 6. De versen 7 tot en met 12. Daar wordt ons iets verteld wie de Heere is. Lees eens in vers 10. En de Heere zal een hoog vertrek zijn. Dat betekent een schuilplaats waar niemand bij kan. Een hoog vertrek, een schuilplaats zijn voor de verdrukte. Een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Psalm zingt de Heere, wie God is. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Zo had Mozes gezongen na de doortocht door de Rode Zee. Zo ook wordt het hier beleden in de 9e psalm. En dan tenslotte Vanaf vers 13 tot en met vers 21 zien we eigenlijk een bede voor de toekomst. In de chaos van deze wereld. In het onrecht wat er geschiet, heft de dichter zijn oog omhoog. Dat de Heer ook voor de toekomst voor hem zou willen zorgen. Wees mij genadig, Heer. Zie mijn ellende, nu en in de toekomst. En wilt u over mij waken. Zo ook eindigt deze psalm in een gebed. Deze psalm verliest de realiteit van het leven niet uit het oog. En de dichter mag met al zijn vragen en met al zijn noden schuilen bij de Almachtige God. Die wonderen doet, op wonderen horen. Laten we dus even de vier delen van deze psalm voor onszelf repeteren. Het begint met een dankbare erkenning. In de tweede plaats wordt gewezen op de grote daden Gods die de Heere verricht. In de derde plaats wordt gewezen op wie God is voor zijn kerk en voor zijn kinderen, voor de rechtvaardigen. En in de vierde plaats beluisteren wij een gebed voor de toekomst. Een gebed ook wat besluit met de woorden: sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken, laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden, o Heere. Jaag hun vrees aan. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Alle vijanden. Alles wat zich tegen de Heere verheft. David mag ermee schuilen bij de Heere. Sta op, Heere. David weet dat de Heere de nooit beschamende rotssteen is. In deze psalm gaan wij stilstaan bij het leven en bij het lot van de rechtvaardigen. We lezen in het 11e vers: en die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Het valt op in de psalmen en in heel het psalmboek dat er een groot verschil is tussen mensen. Dat wist u natuurlijk. En we kennen allemaal wel de verschillen tussen mannen en vrouwen. We kennen het verschil tussen ouders en kinderen. We kennen het verschil tussen blanke, rode, zwarte mensen en rassen. We kennen ook het verschil in talen. We kennen het verschil in mensen die een aangenaam karakter hebben en een minder aangenaam karakter hebben. We kennen het verschil tussen rijke mensen en arme mensen. We kennen het verschil tussen intelligente mensen en wat minder intelligente mensen. Zo is elk mens weer anders. En zo zijn er talloze verschillen onder de mensen. Die verschillen moeten wij niet verdoezelen. Die verschillen zijn er gewoon. En die verschillen zijn ook belangrijk voor het maatschappelijke leven. Hoe ligt het nu voor God? Voor God zijn er natuurlijk ook al deze verschillen. De Heer heeft ook deels zelf in de schepping gelegd. Maar voor Gods gericht zijn er maar twee soorten mensen. Er zijn rechtvaardigen en goddelozen. En dat komen we in de psalmen voortdurend tegen. Die ene grote tegenstelling die voor God geldt. De rechtvaardigen zal het wel gaan, wee de goddelozen. Het zal hen kwalijk gaan. We komen het ook weer tegen in psalm 9. Er wordt gesproken over de goddelozen. En we lezen dan bijvoorbeeld in het 4e vers over vijanden. We lezen in het 6e vers over de heidenen, die dus geen deel hebben aan Gods genade die hij in Israël openbaarde. We lezen in het 6e vers van de goddelozen, daar hebt u hem, de goddelozen, de heidenen, de onbesnedenen, de vijanden. We lezen in het 18e vers weer opnieuw van de goddelozen en we lezen in het 21e vers weer van de heidenen. Met dergelijke woorden worden de vijanden van God getypeerd. De mensen die leven naar een wereldse maatstaf, met een wereldse bedoeling, met een werelds doel. Want dat is de grote inhoud van de stad van deze wereld. Daar leven mensen naar wereldse maatstaven en met een werelds doel. Misschien leeft u ook wel zo. Wel, dan kunt u in deze psalm lezen wat er met dergelijke mensen zal gebeuren. De vijanden van God, lees eens in vers 4, zullen achterwaarts gekeerd worden, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. De Heer zal recht doen. Hij zal de heidenen schelden, vers 6, en de goddelozen verdoen. Dat ziet op het oordeel Gods over de goddelozen. En dit oordeel staat in de Bijbel. En dit oordeel wordt ons in de psalmen ook geboodschapt om ons te waarschuwen. En om de Heere te zoeken en om die stad te zoeken die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dan zien we aan de andere kant ook in deze psalm het leven der rechtvaardigen. Ze worden in deze psalm beschreven als de lovers, niet van zichzelf, maar van de Heer. Ze worden ook beschreven in hun druk en in hun ellende. Want we lezen bijvoorbeeld over de verdrukte. We lezen in deze psalm over mensen die in ellende verkeren. We lezen over degene die met zorg en moeite over deze wereld gaan. Kijk eens in vers 19. We lezen waarvan de nooddruftige. Mensen die nood hebben en van die nood begeren verlost te worden. We lezen in vers 13 van de ellendige. Het geroep der ellendigen. Daar hebt u de rechtvaardigen. Ellendig vanwege de vijanden die hen omringen. Het geroep van de nooddruftigen, van de nood die hen door soms moeilijke omstandigheden omringt. We lezen ook van de rechtvaardigen in ons gedeelte van de tekst, die uw naam kennen. Dat is een eerste kenmerk van de rechtvaardigen, die uw naam kennen. Dat is ook wel iets om eens even bij stil te staan. Wat zijn nu de kinderen Gods? Wat zijn de burgers van de stad Gods? Wat zijn de burgers van het hemelse Sion? Wel, dat zijn degenen die uw naam kennen. Het woordje naam staat een kanttekening. We lezen die maar even voor. Zoals gij u in uw woord en uw werken openbaart. Dat woordje naam betekent dus zoals God zich openbaart. Zijn persoon en zijn persoon komt in zijn woord en in zijn werken openbaar. Die uw naam kennen. Dat woordje kennen in het Hebreeuws heeft altijd de diepe betekenis van ervaringskennis. Dat je iemand ontmoet. Dat je iemand lief hebt. Je mag het ook vertalen met lief hebben. Die uw naam lief hebben. Die uw naam beminnen. Die uw naam kennen. Dat is een eerste kenmerk van de rechtvaardigen. Dat is het leven waarin de Heere gekend wordt. Dat is niet zo door de zonde. Want door de zonde kennen we onszelf. En denken we groot van onszelf, ook in onze zonden. En hebben we geweldige gedachten van deze wereld, die uw naam kennen. Kent u de naam van de Heere, zoals hij zich in zijn woord en in zijn werken openbaart? We hebben misschien grote gedachten van andere mensen in onze omgeving, die uw naam kennen. Dat wijst op het wonder van Gods genade, wat hij schenkt in de wedergeboorte en wat hij uitdeelt aan zijn kinderen. Dan komt er een kennis, een innerlijk verlangen, een innerlijke betrekking op de levende God. De verloren zoon kwam tot zichzelf. Manasse kende de Heere. Zo ook werkt de Heere vandaag nog, dat we hem leren kennen. Kennen zoals hij zich in zijn woord en in zijn werken openbaart. mag u de vraag wel stellen. Hebt u ook kennis aan de God van de Bijbel? En is uw God een levende realiteit voor u geworden? Is uw God al in uw leven de eerste en de hoogste plaats gaan innemen, die uw naam kennen? Jongens en meisjes, dat is ook voor jullie belangrijk hoor. We kunnen natuurlijk dat woordje kennen op een hele rationalistische, op een hele begrijpelijke manier gaan invullen. Ik kan rekenen, ik kan taal, ik kan Engels, ik kan Duits, noem maar op. Dat wordt hier niet bedoeld. Er wordt hier iets heel anders bedoeld. Er wordt hier bedoeld, kennen we de Heere nu met ons hele hart. En we hebben de Heere nodig gekregen, omdat wij schuldige en zondige mensen zijn, die uw naam kennen. Nodig, gemeente, onderzoek dat eens in uw eigen leven, of u ook de Heere kent. En kijk eens in de Bijbel hoe vaak we die gedachten niet tegenkomen. De Heer Jezus zegt in het hoge priesterlijk gebed: dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En in Psalm 89 wordt gezongen over het kennen van het geklank, die het geklank kennen. En daar wordt mee bedoeld de bazuin die klinkt bij de tempel, en het trompetgeluid wat klinkt, die het geklank herkennen, erkennen in hun leven, die uw naam kennen. Dan krijgt de Heer de hoogste plaats. Dan krijgt dat eerste gebod betekenis in ons leven. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Helaas van nature kennen wij de Heer niet. Helaas, ook na ontvangen genade kunnen we vaak zonder deze kennis voort en verder leven. Maar waar de Heer zijn aangezicht laat verschijnen, en waar zijn woord door de kracht van de Heilige Geest open gaat, daar komt er iets van die kennis die de Heer schenkt, soms heel klein, soms voor het oog bijna onzichtbaar. Maar het is wel een kennis die krachtig is, die ook ervaren wordt, die ook getuigenis geeft in het hart, want deze geest getuigt met onze geest. Het is een kennis die gewerkt wordt door de Heere zelf, die uw naam kennen. En dan komen we bij een tweede kenmerk van de rechtvaardigen: zullen op u vertrouwen. Dat woord vertrouwen is al in het Hebreeuws weer een bijzonder woord. We komen in onze vertaling twee woorden tegen. In de eerste plaats betrouwen en soms vertrouwen. De oorspronkelijk Hebreeuwse woorden zijn verschillend. En als het over betrouwen gaat, dan wordt er bedoeld het toevlucht nemen, het uitzien, het verlangen. Dat ligt begrepen in het oorspronkelijke woord. Hier staat echter vertrouwen. Dat gaat een stap verder. Want in dat woord vertrouwen, daar wordt bedoeld de Heere ook werkelijk aannemen. Ook bij de Heere daadwerkelijk schuilen. Betrouwen, dat is het uitzien. Dat is het hunkeren. Het verlangen valt wellicht een beetje samen met dat kennen. Het vertrouwen, dat is als het ware uit jezelf uitgaan en je hele zaligheid alleen van de Heere verwachten. Vertrouwen, en die op hem vertrouwen. Deze psalm plaatst ons in David in moeilijke omstandigheden. De meeste verklaarders neigen ernaar dat David deze psalm heeft geschreven in de tijd dat hij de oorlogen des Heren moest strijden. Dat waren niet altijd makkelijke omstandigheden. En in deze omstandigheden vermeldt David dat hij de Heren kent en dat hij vlucht, niet naar Joab, de generaal, niet naar Abisai, een geweldig krijgsman, niet naar zijn helden. Dat zijn allemaal instrumenten, En in deze geweldige worsteling om het volksbestaan van Israël vlucht hij naar de Heere. Zullen op u vertrouwen. Hij schuilt met heel zijn leven bij de drie-enige en bij de almachtige God. De God die hem opzocht in de velden van Efrata. De God die hem een moeder schonk, die in Psalm 22 zegt: op u ben ik geworpen van de baarmoeder aan. David had kennelijk een godvrezende moeder. Want toen hij nog in de baarmoeder was, heeft zijn moeder al voor hem gebeden. David, die door de Heere werd geholpen in de strijd tegen Goliath. Deze David, hij neemt zijn toevlucht in de nood van zijn leven tot de almachtige God. Dat is weer iets belangrijks. Een kenmerk van de ware kinderen Gods, van de rechtvaardigen in de Bijbel. Zij kennen de Heere. De Heere krijgt de hoogste plaats in hun leven. Maar het is ook hun toevlucht. Daar alleen zijn ze veilig. Daar alleen is er uitkomst. En daar alleen kan de vijand hen niet deren. Kent u ook zo'n toevlucht? Kent u ook dat vertrouwen? Misschien zegt u nee, het vertrouwen ken ik niet. Wel, dan hebt u waarschijnlijk geen deel aan het erfenis van de rechtvaardige. Dan leeft u nog voor uzelf. Dan kunt u waarschijnlijk uzelf ook wel goed helpen. De Heer Jezus zegt dan vanmorgen tegen u: maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. De apostel Paulus zegt dan vanmorgen tegen u: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En in de Bijbel lezen we: ontwaak noorderwind, kom zuiderwind. De Heere opent de ogen, opdat zondaren hem zouden zoeken en bij hem zouden schuilen. En hebt u hem ooit mogen vinden? Heb u heel uw levenslot in zijn handen mogen leggen? Gemeente, dat is een wonder van goddelijke genade. Van verkiezende genade. Want God verkiest de zijnen. Hij heeft ze verkoren van eeuwigheid. Dat is een wonder van Christus arbeid. Want hij staat in voor de zijnen. Dat is ook het wonder van de Heilige Geest, die bij de verworven verlossing brengt en bij de verworven verlossing houdt. Maar het is wel belangrijk of wij iets kennen van dat toevlucht nemen tot God. Dat vertrouwen op God. De Heere als de enige en als die volkomen heiland erkennen. En dan staat er nog iets bij. Een derde kenmerk. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Bij dat woord zoeken staat ook weer een kanttekening. En die lezen we dan ook maar even voor. De kanttekenaar die zegt: dat is hier met gelovige gebeden u om hulp aanroepen. Wat zijn nou de rechtvaardigen? Hoe herken je nu de kinderen Gods? Ze kennen Gods naam. Ze vertrouwen op de Heere. En in de derde plaats, ze zijn op zoek. Mooi is dat, hè? Gewoon maar drie kenmerken die u in uw eigen leven ook na kunt gaan. In de eerste plaats dat kennen. Bevindelijk, bij ervaring kennen. In de tweede plaats dat vertrouwen, dat uit jezelf uitgaan en de zaligheid alleen in een ander zoeken. En in de derde plaats het zoeken. Wat wordt hier nou bedoeld? Kijk, gemeente, er zijn mensen en die zeggen: een mens moet wederom geboren worden, hij moet bekeerd worden en als dat gebeurd is, dan is alles in orde, dan kan hij gaan zitten en dan is het klaar. Dan kan hij net leven zoals hij wil, dan heeft hij God verder niet meer nodig, want het komt allemaal in orde. Gemeente, van zo'n bekering, daar weet de Bijbel niks van. Want als God nou dat wonder van de bekering en van zijn genade verheerlijkt, dan word je een zoeker. Dan word je zoeker op deze aarde. Dan word je zoeker naar de toekomende stad. Naar de stad die fundamenten heeft. Dan ga je dat rijk van God zoeken voor het eerst en ook opnieuw. En dat wordt hier bedoeld, gemeente. Daar wijst ook de kanttekenaar op. In de 17e kanttekening. Die met gelovige gebeden u om hulp aanroepen. Genade is niet eenmalig. Genade is blijvend. En steeds opnieuw heeft David en hebben Gods kinderen Gods genade nodig. Vandaar dat ze met gelovige gebeden de Heer om hulp aanroepen. De kerk des Heren is vaak een heel hulpeloos volk. We kunnen het zelf niet altijd bekijken. En hebben daarom voortdurend nodig de hulp des Heren. En zijn dus op zoek naar de Heer en naar zijn wil. En naar zijn woord. Dat moet u ook eens onderzoeken in uw leven. We kunnen soms grote dingen bespreken. We kunnen soms grote dingen denken. Maar zijn we ook op zoek. Op zoek. Naar de Heer en naar wat zijn wil is in ons leven. Ligt dat ook op ons hart? David hier heeft gezocht. Omdat gij niet hebt verlaten. Degene die u zoeken, steeds opnieuw zoeken. Laat ik dat heel concreet maken. Dan gaan we de Heer zoeken dagelijks in de Bijbel. Doen we dat? Jongelui, lezen jullie wel in de Bijbel? Maar kijk, we kunnen natuurlijk met elkaar gaan praten. We kunnen naar elkaar luisteren. Het eerste wat we moeten leren, dat is luisteren naar God. En God spreekt door zijn woord. En als we de Bijbel open doen, dan moet een verlangen liggen in ons hart om de stem van God te horen. Niet zo af en toe, maar elke dag. Vandaar dat de Bijbel ook wordt genoemd het voedsel voor de ziel. En ik hoop dat u begrijpt dat als je 40 dagen zonder voedsel bent, dat je dan er niet best voor staat. Dus elke dag heeft de mens voedsel nodig. En zo voeken Gods kinderen in het woord des Heeren naar de wil van God en naar de boodschap van God en naar het heil van God. Ze zoeken ook in de gebeden. Dat is ook al belangrijk. Want het gebed, dat wordt de ademhaling van de ziel genoemd. Hebben we gebeden? En dan bedoel ik niet, hebben we vanmorgen een paar woorden gezegd op onze knieën? Want dat noemt God geen bidden. Dat noemt de Bijbel ook helemaal geen bidden. Nee, bidden, dat is je nood bekendmaken bij God. En zeggen, Heere, ik heb het niet, wil u het alsjeblieft geven? Heere, help me. Dat is bidden. Onze nood bekendmaken bij God. Misschien denkt u dat is een geschenk. Dat klopt, dat is ook een geschenk. Dat is een geschenk van 's hemels wegen. Maar gemeet aan de andere kant wat de Heer aanwijst in zijn woord. En wat een geschenk is van hem. Dat wil hij ook geven. Op uw nood geschreid deed ik grote wonderen. De Heer wil geven wat hij beveelt en wat hij heeft. Hebben we God ook nodig elke dag. Elk uur. Want ademhalen, dat doe je niet zo af en toe. Ademhalen, dat doe je elk moment. Bidden hoort dus een wezenlijk onderdeel te zijn. Van het leven der rechtvaardigen. Steeds opnieuw. Het hoofd naar boven, hier beneden, is het niet. We zouden nog zo verschillende dingen kunnen noemen. Luister naar het woord van God, die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij niet hebt verlaten degene die u zoeken. Kennen, vertrouwen en zoeken. Dat zijn de drie dingen waarin de rechtvaardigen hier in dit vers worden getypeerd. We gaan naar onze tweede gedachte. Verkondiging van zijn daden. Nog eerst gaan we samen zingen. Dat doen we uit Psalm 3, het tweede vers. Gemeente, de Heer Jezus heeft gezegd, de boom wordt uit de vrucht gekend. En daar bedoelde de Heer Jezus mee dat nieuwe leven, dat komt openbaar in vruchten. Dat kun je zien, dat kun je merken. En dat kunnen we merken aan de vruchten. We kunnen natuurlijk over dat nieuwe leven spreken. We kunnen van dat nieuwe leven bepaalde ideeën hebben. Maar de Bijbel zegt nergens, wie er kan spreken, daarmee is het in orde. De Bijbel zegt en de Heere zegt, de boom wordt uit de vrucht gekend. In vers 11 vinden we de boom. Daar zien we eigenlijk de essentie, de grondslag van het leven der genade. hun naam kennen, op de Heere vertrouwen en de Heere zoeken. En wat is dan de vrucht? Nou, dat staat in vers 12, wat het gevolg daarvan is. Waaruit u dat leven der genade wordt gekend. En dan lezen we in vers 12 eigenlijk een viertal dingen. In de eerste plaats, psalm zingt de Heere. In de tweede plaats, die te Sion woont. In de derde plaats, verkondigt zijn daden. En in de vierde plaats, onder de volken. De vrucht van dat nieuwe leven. Wat is eigenlijk, hoe ziet die vrucht er nou uit? Psalm zingt de Heere. En als we die psalm zo nog eens doorlezen, dan wordt er heel eenvoudig bedoeld, blijdschap in de Heere. Er is een aardse blijdschap. We noemen dat plezier en schik maken en lol maken met elkaar. Iedereen begrijpt dat dat hier niet wordt bedoeld. Er is een wereldse blijdschap die gericht is op wereldse dingen en die een wereldse bron heeft. De duivel heeft ook, die deelt ook blijdschap uit aan de mensen. Wereldse blijdschap. Maar wereldse blijdschap stelt teleur. En wereldse blijdschap is maar voor een tijd. En wereldse blijdschap gaat voorbij. Hier gaat het over iets anders. Hier gaat het over geestelijke blijdschap. Een blijdschap die de Heere schenkt, want er staat, psalm zingt de Heere. Niet psalm zing jezelf, of psalm zing de mensen, of psalm zing de aarde, psalm zing de Heere. Een blijdschap dus gericht op God, een blijdschap uit God. Laten we dat in de eerste plaats tegen elkaar zeggen. In dat leven der genade, in dat leven der rechtvaardigen, daar ligt nu ware geestelijke blijdschap. Een kind des Heren loopt niet alle dagen met een sipgezicht. Een kind des Heren die kent iets van de ware vrede en vrezen in zijn leven. God heeft hem opgezocht. God heeft hem overgebracht uit het rijk van de duisternis in het rijk van het licht. De Heren wilde voor hem zorgen. En de Heren heeft naar hem willen omzien. Psalm zingt de Heere. Ik weet wel, dat leeft niet altijd zo. En soms zijn we er ook heel ver bij vandaan. Vaak door een wereldse en aardsgezinde levenswandel. Maar in het leven der genade zijn momenten van diepe blijdschap. Van vergenoeging in God. Daar begint deze psalm mee. Vers 2, ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. Hier rijst een probleem. Hier rijst in de 21ste eeuw ook een grote vraag. Hoe komt dat? Dat dit zo weinig door Gods kinderen wordt beoefend. Dan kunnen we natuurlijk de schuld bij de Heere leggen. En zeggen, we leven in donkere dagen en in donkere tijden. En er is weinig werk van de Heere en doorbrekend werk. En de genade wordt zo weinig beoefend, enzovoort, enzovoorts. En er zal ook een zekere waarheid in schuilen. Maar daar zijn we natuurlijk nog niet mee klaar, gemeente. Hoe komt dat, dat er zo weinig van die geestelijke blijdschap in de Heere is? Hoe komt dat we psalm 9 in het begin wel zingen? Ik zal u nu mijn God van vreugd opspringen in de geest, verheugd, maar het zo weinig vaak beoefend wordt. Zou het niet komen? Omdat we dat leven gericht op God zo weinig beoefenen. En dan misgun ik niemand zijn huis en zijn auto. Dan misgun ik niemand zijn inkomen. Dan hoop ik dat u het allemaal erg goed zult hebben op de aarde. En dat u in overvloed de middelen zult hebben die u nodig hebt. Ik gun iedereen zijn vakantie, mezelf in kluis. Maar zijn we onderhand niet erg vast gaan zitten aan wereldse goederen? Is dat niet de inhoud van ons leven geworden? Een beetje carrière maken, geld verdienen, een plek veroveren, hier vooruit gaan, daar vooruit gaan. Een wereldse manier, op een wereldse wijze. dan gaat deze psalm ons aanklagen. Dan is er iets mis in ons leven. Het sobere leven met de Heere. Het dicht bij de Heere leven. En genoeg hebben aan wat de Heere ons geeft. Het tevreden leven. Dat vergenoegde leven. Heeft de welvaart ons niet geweldig in zijn greep? En zijn we daardoor niet langzamerhand heel ver weggeraakt bij de Heere vandaan? Tuurlijk, dan zijn we nog rechtzinnig en we strijden voor de oude waarheid. En we hebben het natuurlijk heel erg goed dat we weten hoe het moet enzovoort. Maar waar is die blijdschap, dat schuilen bij God in tegenspoed en voorspoed, dat opspringen in de Heer, zoals de profeet Habakkuk dat mocht doen aan het slot van zijn profetie. In buitengewoon moeilijke omstandigheden. Psalm zingt de Heer. Jongelui, denk erom. Er is maar één ding waar je waarlijk blij van wordt. Dat is Gods genade in je leven. Jongens en meisjes, echt waar hoor. De wereld gaat voorbij, de duivel bedriegt en de God, daar is blijdschap in. Een blijdschap die nooit vergaat. Al Gods kinderen weten ervan. Vanaf het allereerste begin. Dat God in hun leven kwam daar ook iets in mee. Van een vreugde en een blijdschap die het verstand te boven gaat. Dacht u dat de verloren zoon niet blij was toen hij terugging naar huis? Hij was ook beschaamd. Hij kwam ook tot zichzelf. En er lag ook een diep verlangen in zijn hart om weer te keren naar zijn vader en naar het huis van zijn vader. Daar kon al dat plezier en dat vermaak met zijn vrienden niet tegenop. Psalm zingt de Heere. In de tweede plaats, waarover gaat die lof die te Sion woont? Die niet te Sion iets heeft gehuurd, maar die te Sion woont. Die daar in Sion een blijvende plek heeft. En wat is dan dat woord Sion? Wat wordt daarmee bedoeld? Waarover gaat die lof des Heeren? Waarom zullen we de Heeren psalmen zingen van blijdschap en van vreugde? De kanttekenaar geeft weer het antwoord. Kanttekening 18. Dat staat er trouwens veel wijsheid in die kanttekeningen. En wat is het een voorrecht als we de Bijbel ook met de kanttekeningen zo voor onszelf mogen lezen. Kanttekening 18. Waar de ark des verbonds en de godsdienst is, alwaar hij zijn genadige tegenwoordigheid op een bijzondere wijze vertoont. Blijdschap. En waar is die blijdschap op gegrond? Op Gods genadige tegenwoordigheid. Het brengt ons bij de kern van het evangelie. Dat brengt ons bij de verzoening door voldoening. Dat brengt ons bij schuldige mensen die niet eens waard zijn om opgeraapt te worden. Die het moeten belijden, niet ons, o Heere, niet ons. Maar dat brengt ons bij Gods opzoekende zondaarsliefde. Dat hij in Christus het verlorene zoekt. Dat is de diepe grond van de lof. Niet mensenlof. Niet wereldse lof. Maar de lof van de zaligmaker. Dat bloed der verzoening dat van betere dingen spreekt dan Abel. Dat God, hoewel wij hem door de zonde vertorend hebben, schuldige mensen omziet. En dat krijgt gestalte in Sion. In dat bloed der verzoening. Dat betere dingen spreekt dan Abel. Hebt u de Heer Jezus nou ook nodig? We kunnen over Jezus praten. Dat is niet genoeg. We kunnen over Jezus denken. Dat is niet genoeg. Als God uw ogen opent voor uw schuld, voor uw nameloos diepe ellende, Dan krijgen we Jezus nodig. Dan krijgen we dat bloed nodig. Dan wordt dat een grote worsteling in ons leven. Maar dan wordt dat ook de verwondering en de blijdschap. Dat er nog een weg is. Dat er nog een middel is. Dat de Bijbel nog spreekt van Sion. Van een plaats van verzoening. Van zondaren met God. Geheim van het evangelie. Het geheim van die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Het geheim van een God die te Sion woont. Ook even opletten. God bezoekt niet zomaar even Sion. God woont daar te Sion. God woont in Christus. In Christus is hij de blijvende God die in zijn gunst aan zondaren wil gedenken. Christus Jezus is gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde. Psalm zingt de Heere die te Sion woont, verkondigt zijn daden. Verkondigen, bekendmaken wie de Heere is voor slechte mensen, wie God wil zijn voor verloren mensen. Genade maakt gunnend, gemeente. Genade maakt mededeelzaam. De dichter roept ertoe op, verkondigt zijn daden. David werd verlost. Hij heeft het verkondigd, opgeschreven hier in de 9e psalm. Ook in andere psalmen heeft hij ervan gewaagd. Later in de Bijbel komen we dat ook weer tegen. Iedere keer opnieuw. Denk aan Anna, die bij het kerstfeest die de Jezus mocht zien. Ze vertelde alom wat hem van dit kinderke gezegd was. De herders, Anna, Simeon. En zo gaat de boodschap uit in deze wereld. Zo wordt de boodschap verkondigd, ook hier in de 9e psalm. En dan tenslotte nog één gedachte. Onder de volken. En volken, dat is hier in deze psalm synoniem met heidenen. En dat ziet al op de zendingsboodschap die later gestalte zal krijgen. Hoe dat evangelie niet beperkt blijft tot Abraham, Isaac en Jacob. Hoe dat evangelie niet beperkt blijft tot David en Salomo. En tot één volk. Hoe dat evangelie vanaf de Pinksterdag zal uitgaan. Naar heel de wereld. Naar Jood en Heiden. En dat nou die genade Gods verkondigd zal worden. In een wereld die in het boze ligt. Dat God zijn gemeente zal vergaderen. En zal rijk zal bouwen uit schuldige mensen. Tot de eer en tot de glorie van zijn grote naam. Jesaja zegt, wend u naar mij. O alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Gemeente. Wat zien we dan in deze psalm iets liggen? Van dat grote kerkvergaderende werk van Sions koning. Dat gestalte krijgt en gestalte zal krijgen. Door de hand van de middelaar. En die zijn rijk zal bouwen. Die uw naam kennen. Daar begint psalm 9 vers 11 mee. Dan hebben we eerst onszelf gekend. In onze nameloze ellende. Zonder God. Geen hoop op de wereld. Dan zijn we tot onszelf gekomen. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed. En ik verga van honger. Die uw naam kennen. En hebben gehoord wat er bij de Heere nog te krijgen is. Heeft dat iets van een verlangen gewekt in ons leven? Om daar nou door genade deel aan te mogen ontvangen. Die uw naam kennen. Dan hebben we ook iets geleerd. Dat er alleen in hem toekomst en uitkomst ligt. Voor de grootste van alle zondaren. Kom, die uw naam kennen. De Heer laat het ons preken. Opdat we ermee werkzaam zouden zijn. Als we dat nou niet kennen. Dat we gewoon naar huis gaan en zeggen, Heere, u heeft in Psalm 9, het 11e vers iets gezegd. Dat mis ik. Wil u mij dat geven? Ik heb het vanmorgen in de kerk gehoord. U bent de God van uw woord. Wil u dat woord ook toepassen in mijn hart? Want het woord Gods is het licht in de duisternis. Het is de fontein die geopend is. Als dat het grote nood is in ons leven, wel, hou dan aan bij de troon der genade, om daar geholpen te worden ter bekwame tijd. En hebt u door genade daar iets van mogen leren, wel, psalm zing de Heere, die te Sion woont. En niet te eindigen in uzelf, maar te eindigen in hem die zijn leven heeft gegeven tot een losgeld voor velen. Amen. Slotzang gemeente, psalm 10 en daarvan het 9e vers. Psalm 10, het 9e vers is de slotzang. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.